ernstige vragen te stellen hebt. Hè? Misschien zou je moeten openen met gebed. Oremus. Ik heb me altijd afgevraagd, wat zou een Nederlander van maken? Oremus of zoiets. Maar ja, goed. Voordat we onsmakelijk worden, laten we de vragen beginnen. Daar hebben we al meer dan genoeg aan.
Hoe zou een maatschappij eruit moeten zien waarin de mensen wel allerlei dingen kunnen gebruiken, maar niet echt bezitten?
Nou, dat begint waarschijnlijk in de eerste omwenteling met een enorm aantal knokpartijen. Daarna met een algemene bewapening van de eenling. En daarna met een toenemende onderlinge beleefdheid, waarbij men op den duur elkaar alles gunt, omdat men weet dat het gevaarlijk is om het niet te doen.
Is het gehecht zijn aan bezittingen iets wat typerend is voor de mens op deze aarde, of worstelt menselijk leven elders in het heelal er ook mee? Is het gehecht zijn aan bezittingen iets wat typerend is voor de mens op deze aarde, of worstelt menselijk leven elders in het heelal er ook mee?
Nou, alle leven worstelt er op enigerlei wijze mee. Dier bijvoorbeeld is al ontzettend gehecht aan zijn eigen jachtgebied, zijn territorium. Zo heeft iedereen wel iets wat van hem of van haar is en waar je ook in de kosmos komt. Dat komt allemaal op hetzelfde neer. Zelfs mieren hebben vaak hun eigen gangen waar ze hun eigen weggetje gaan en daar dringen ze een ander opzij, terwijl ze in de grote gangen heel beleefd tegen elkaar zijn. Dus u moet niet denken dat dat gehecht zijn helemaal weg kan vallen. Het is altijd aanwezig. De enige vraag is of de nadruk die erop gelegd wordt soms te sterk wordt. En dat is in de huidige menselijke maatschappij, mijn inziens, al te vaak, vooral in de westelijke landen, het geval. En daartegen heb ik dus verzet aangetekend.
Als de mensheid collectief tot een oplossing komt van het probleem hoe de materie te gebruiken en er niet door bezeten te worden, hoe zou zo'n maatschappij er dan uitzien?
In een collectieve maatschappij kan de mens zichzelf niet zijn, omdat hij altijd als onderdeel van het geheel moet functioneren. Met andere woorden, hij zal geen eigen initiatieven meer mogen ontplooien. Uiteindelijk komt een enorme verstarring. We krijgen dus een maatschappij waarin drie bureaucraten nodig zijn om uit te maken wat één werker moet doen. Een dergelijke maatschappij is absoluut te verwerpen. Collectivisme in welke vorm ook is mijn inziens onjuist, omdat daardoor de eenling de mogelijkheid zichzelf te zijn wordt ontnomen en gelijktijdig het gevoel van persoonlijke aansprakelijkheid steeds verder op de achtergrond raakt, zodat men niet meer geneigd is vanuit zichzelf dingen te doen die voor het eigen ik, maar waarschijnlijk ook voor de wereld, belangrijk kunnen zijn.
Wat is het kostbaarste bezit van de mens?
Ik geloof dat je moet zeggen, het kostbaarste bezit van de mens is het vermogen om te lachen en te huilen. Want daardoor is hij pas werkelijk mens. Een dier lacht niet werkelijk. Een dier huilt niet werkelijk. Omdat het dier aan de oppervlakte blijft en innerlijk fatalistisch is. Een mens daarentegen kan daardoor zijn innerlijke voorstellingswereld sterk beïnvloeden en doet dus veel meer ervaring op dan een ander, en dat lijkt mij het kostbaarste, omdat je uiteindelijk aan alle dingen als goede gezondheid niets hebt als je eenmaal dood bent, ja, maar aan ervaring wel voldoende.
Kan een mens zeggen, ik kan een mens zeggen, ik bezit een lichaam?
Het lijkt me enigszins verkeerd om dat te zeggen, omdat het lichaam namelijk kwaliteiten en eigenschappen heeft waar u zich met alle denken en willen niet of slechts met grote moeite tegen kunt verzetten. U zou dus beter kunnen zeggen, ik zit in een lichaam.
Leven zonder bezit geeft vele materiële problemen, eten, etc. Houden deze problemen je eigenlijk niet eerder weg van een geestelijke ontwikkeling?
Wanneer we een geestelijke ontwikkeling doormaken, is de intensiteit van de ervaring van groot belang voor datgene wat de geest later van dit leven meeneemt en zich van herinnert. En ik kan me voorstellen dat u het heel erg belangrijk vindt dat er genoeg te eten en te drinken is. Aan de andere kant, wanneer er weinig te eten en te drinken is, in een favela bijvoorbeeld, kan een korst brood, kan een schat zijn, maar een vreugde voor de hele dag. En als je dan kijkt naar de mensen die alles hebben, die zijn toch ook niet gelukkiger of tevredener. Ik geloof dat je niet kunt zeggen dat probleem is zo groot dat al het andere daardoor verdrongen wordt. Je kunt alleen zeggen, de maatstaven die je aanlegt aan geluk en ongeluk verschuiven sterk. Maar dat is alleen maar voordelig, omdat je dan direct met jezelf te maken hebt en met je omgeving en niet meer bezig bent om te kijken naar een hele wereld zonder je te realiseren wat in je naaste omgeving eigenlijk plaatsvindt. Ik geloof dus niet dat het werkelijk een bezwaar is. En ik geloof verder dat een mens die bij de dag leeft, en dat is iets wat ik u heb aanbevolen, wel degelijk elke dag zal proberen om aan zijn eten en drinken te komen. En aan zijn onderdak te komen en al wat hij nodig heeft. Maar op die dag. En niet verwachtende dat het morgen weer zo zal zijn. En daardoor blijft hij elke dag nieuw beleven en kan hij de problemen van elke dag veel beter aan. Ik geloof dus dat het een voordeel en geen nadeel is.
Sadhus in India kunnen bestaan door de goedgevigheid van de bevolking. Ze zijn heilig. Hebben ze een belangrijke voorbeeldfunctie in India en geeft hun manier van leven een soort belichaming aan de oude geschriften in het dagelijks leven?
Dat is een moeilijke vraag, omdat er namelijk heel veel verschillende soorten sadhus zijn. Er zijn sadhus die werkelijk wijzen zijn en die dus ook eigenlijk heel weinig vragen van de mensen. Ze leven van de goedgunstigheid van anderen, maar ze geven gelijktijdig daarvoor hun aanwezigheid, hun zegen en vaak hun wijsheid. Aan de andere kant zijn er ook zogenaamde sadhus die zoveel mogelijk plukken van de bevolking en een heerlijk niets doen verder trekken. Ik zou hen niet als een belichaming van de oude geschriften willen zien, eerder als een van de vratten die erop gegroeid zijn. Maar als u bedoelt een werkelijke sadhu, een werkelijke wijze, die dus zijn innerlijke kracht en wijsheid kent, dan is zijn bestaan een zodanige zegen voor anderen, dat hij daardoor de wijsheid van de oude geschriften als het ware overbrengt in het heden, en gelijktijdig de innerlijke kracht van de mens uitstraalt zodat anderen daardoor sterker worden. Voldoende?
De Jains, als ik het goed uitspreek, de Jains in het oosten zijn de onthechten in extreme mate. Moet bij deze mensen niet eerder een gevoel van zelfvervulling in het onthecht zijn bestaan om het een zinvolle geestelijke weg te laten zijn?
De onthechting van de Jains is inderdaad een wat eigenaardige, ze worden ook wel sweepers genoemd zoals u weet, dat alle leven heilig is, etc. Ze zoeken eigenlijk in pietepeuterigheden een zelfbevrediging en een zelfverheffing, waardoor zich de meerdere van anderen achten. En ik geloof dat dat laatste vooral toch wel de zaak een beetje vrachtwaardig maakt. Maar aan de andere kant, ik heb liever te maken met een Jain die eerlijk en oprecht probeert onthecht te leven, maar die gelijktijdig anderen niet probeert te onthechten, dan dat ik te maken wil hebben met een of andere hebzuchtige heer, en er zijn er nogal wat daar, een Baji of iets dergelijks, die dan denkt, hebben is hebben en krijgen is de kunst, dus alles wat ik heb moet jij maar zien te krijgen. Huh? Dat is dus echt een kwestie, ja. Soms hebben ze gelijk, soms hebben ze ongelijk. Bijvoorbeeld de Sikhs hebben in hun leer en wijsheid gelijk. En zijn in vele opzichten in hun vorm van samenleven, hun gedragscodes en dergelijke, beter dan vele van de hen omringende. Ook degene die zich heiliger en beter noemen dan de Sikhs. Aan de andere kant hebben ze de neiging om zichzelf met geweld tegen een wereld te verdedigen, terwijl ze sociaal de middelen hebben om zich zonder geweld door te zetten. En dat vind ik dan weer verwerpelijk. U ziet, aan alles zitten twee kanten. En een absoluut antwoord, ook ten aanzien van de Giants, is dus niet zonder meer te geven. Het ligt aan de mens en zijn wijze van leven en de manier waarop hij het beleeft. Voldoende?
Impliceert leven zonder bezit dat wij ook afstand moeten doen van medische voorzieningen, zodat de ouden van dagen tezamen met het zwakke geslacht zullen gaan uitsterven, waarna wij misschien een sterke kern zullen overhouden die in al hun eigen noden kunnen voorzien?
Ja, ik geloof dat u Rosenberg gelezen hebt, hè? Laten we het zo zeggen. Wanneer geneeskundige mogelijkheden bestaan, moeten we er gebruik van maken. Maar het is dwaasheid om nu geneeskundige mogelijkheden te scheppen voor een toekomst, terwijl we nog niet weten of ze nodig zijn. Ik zou tegen alle regeringen willen zeggen, los eerst de problemen eens op die vandaag bestaan en ga dan eens nadenken wat je voor het jaar 2000 wil gaan doen. Maar dan zouden ze onmiddellijk in moeilijkheden komen, want de problemen van het jaar 2000 liggen zo ver weg dat je daar een schijnbaar goede oplossing voor kunt vinden, terwijl elke verkeerde oplossing die je voor vandaag verzint natuurlijk onmiddellijk als zodanig kenbaar wordt. Vandaar dat zoveel vooruitplanning geliefd is bij degene die zich bezighouden met leiden van grote maatschappijen, staten en dergelijke. Voldoende?
Zonder bezit kun je anderen niet in materieel opzicht helpen. Als dat een behoefte voor je is, zul je toch moeten proberen geld te hebben. Dat wil zeggen dat je je daarop moet concentreren. Wat is daar tegen?
Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer u gewoon elke dag leeft, dan zult u heus wel kunnen verdienen. En als u van hetgeen wat u heeft aan anderen geeft, zover u kunt, dan hebt u aan uw eigen voorwaarden meer dan voldoende voldaan. Op het ogenblik dat u geld gaat verdienen, ook al is het om het aan anderen te geven, maakt u zich een eigen ontwikkeling in feite onmogelijk, terwijl u niet weet wat uw giften voor anderen werkelijk betekenen. Lijkt me tamelijk dom.
Vindt u niet dat het verstandig is om reserves op te bouwen, aangenomen dat dit niet ontaardt in bezitsdrang?
Ja, reserves opbouwen. De meeste reserves die je opbouwt worden niet gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verzameld. Nou, wat dat betreft gaat het net als met de wegenbelasting. Dus realiseer je heel goed, wanneer je vandaag iets overhoudt, kun je het rustig opzij leggen. Er is helemaal niets op tegen. Je moet alleen niet denken dat je het morgen kunt gebruiken voor het doel waar je het vandaag misschien voor opzij legt. Op dat ogenblik wordt het in feite een bezit. Want dan is het doel gericht, je bent ermee verbonden en verweven. Gebruik vandaag wat je nodig hebt, wat je overhoudt. Deel het met anderen of leg het opzij tot morgen, kijk maar wat er van komt. Ik weet dat dit maatschappelijk zeer verwerpelijk is. Als mensen allemaal zo gingen leven, bijvoorbeeld, zou de staat in enorme moeilijkheden komen. Er is met het mooie weer al veel te weinig gas verbruikt en dan zou de inkomstenbelasting ook nog ineens dalen. Ja, maar in de praktijk is dit de meest juiste houding. Op het ogenblik dat u begint om reserves op te bouwen met bepaalde doeleinden, kunt u dat alleen doen wanneer het een massaliteit betreft. Maar u kunt het nooit op persoonlijke basis doen, omdat u uw persoonlijke lot met allerlei en voorkomende varianten en variabelen eenvoudig niet kunt overzien. Daar kunt u dus de juiste reserves niet eens opbouwen. In een grote gemeenschap kun je eventueel reserves opbouwen om daardoor een aantal veel voorkomende feiten dus onschuldiger te maken voor degenen die erdoor getroffen worden. Maar aan de andere kant zult u dan ook moeten constateren dat er juist bij dergelijke reserves altijd een hele hoop mensen zijn die tussen de wal en het schip raken. Dat is dan ook weer niet erg rechtvaardig. Alles heeft zijn voor en zijn tegen. Voldoen?
Heeft seksualiteit een geestelijk aspect of is het alleen stoffelijk en moet je het als een vorm van bezit beschouwen?
Seksualiteit kunt u beschouwen als een natuurlijk driftleven dat voor de lichamelijke gezondheid over het algemeen een zekere noodzaak bezit. Daarnaast kunt u zeggen dat de seksualiteit de uitdrukking kan zijn van een innerlijke geestelijke toestand van twee personen en waarbij de stoffelijke bevestiging in feite zowel de geestelijke beleving intenser doet zijn als de noodzakelijke lichamelijke bevrediging op de juiste wijze tot stand doet komen. Voldoende? Ja, dan moet u weten dat we het bij ons helemaal niet meer hebben. Ja, dames hebben een stukje meer, de heren hebben een stukje minder. Maar ja, als we kijken wat er over die kleine stukjes op aarde allemaal voor onheil is gebeurd, hoeveel dramas erover geschreven zijn, dan denk ik wel eens zijn we in de geest toch iets beter af. Nou ja.
Als je alleen probeert te genieten van het heden, gebeurt het in het heden ook dat nieuwsmedia en je directe omgeving zoveel ellende aanbieden dat je niet meer rustig in je stoel kan zitten. Enkele leraren, zoals Krishnamurti en Vimala Thakkar, wijzen wel op verplichtingen ten aanzien van de omgeving. Hieraan ontkom je, denk ik, niet zonder constructief aan een morgen te denken. Kunt u een tip geven om hierdoor niet al te verward te worden?
Oh ja, in de eerste plaats. Begrijp één ding. De nieuwsmedia presenteren u de ellende van de wereld, omdat de goede dingen van deze wereld maar zelden nieuws betekenen voor hen. Dus u krijgt een selectie van de negatieve kant, aan de positieve kant moet u zelf ontdekken. Kijk liever zelf naar de positieve kant en laat de media voorlopig urmen. In de tweede plaats, hou er rekening mee dat de media altijd bezig zijn met wat u moet doen voor degenen die elders zijn. Terwijl u in feite voldoende te doen hebt voor degenen die in uw eigen omgeving zijn. Ten laatste, realiseer u dat u beter vandaag weinig voor een ander doet dan nu niets in de hoop dat u morgen veel zult kunnen doen. Voldoende?
Is beleggen en geldhandel, geestelijk gezien, acceptabel?
Ja, geestelijk gezien acceptabel. Alles is acceptabel geestelijk gezien als je de gevolgen ervan aanvaardt. Maar het zou toch wel duidelijk zijn dat geldhandel en dergelijke dingen in feite handel zijn in illusies. En dat deze dingen alleen maar mogelijk zijn doordat de mensen zich aan die illusies zodanig vastklampen dat anderen ervan kunnen profiteren. Geld heeft geen eigenlijke waarde. Als u met 50.000 gulden op een onbewoond eiland zit, dan zult u ontdekken dat één kokosnoot meer waard is dan al dat geld. Met andere woorden, het is een ruilmiddel. En als ruilmiddel heeft geld zijn nut, maar op het ogenblik dat het tot een zelfstandigheid wordt en dat je daarmee dus allerhande dingen gaat doen om meer geld te scheppen, dan vind ik dat onzin. Want een ruilmiddel ontleent zijn waarde aan de tegenwaarde die aan het ruilmiddel verbonden is. En deze tegenwaarde moet een reële waarde zijn en geen fictieve die van buitenaf of van bovenaf wordt vastgesteld. Ik verdien liever 1 cent waarmee ik een hele dag kan leven per dag, dan 100 gulden, terwijl ik 120 nodig heb om te leven op een dag. Begrijpt u? Maar heel veel mensen zeggen 120 gulden is meer dan een cent. Dus jij bent gek als je voor een cent gaat werken. Maar ik kan ervoor leven en u niet. Begrijpt u? Dat is de aardigheid ervan. Dat is de dwaasheid van de geldhandel. Iedereen wil meer hebben. Niemand zegt we willen goedkoper kopen. Iedereen zegt ik wil meer verdienen. Dat kan ik wel begrijpen. Want meer verdienen, denkt men, betekent dat je uiteindelijk meer kunt komen, kopen. Maar in de praktijk is het wel zo dat als u meer verdient, de prijzen meer omhoog gaan dan u meer verdient. Zodat u in feite in koopkracht op achteruit en niet op vooruit gaat. En dat zijn dingen die de economen nog steeds niet in de gaten hebben, omdat ze denken dat je het in getallen moet zoeken. Maar je moet het zoeken in de tegenwaarde van geld. En op het ogenblik dat je dat gaat doen, valt het hele bankierswezen in elkaar. Omdat dan interesten en dergelijke eigenlijk geen zin meer hebben. En als je niet rentewinst kunt maken, je kunt geen valutawinst meer maken, et cetera. Je kunt geen aandelen de hoogte injagen. Ja, waar blijf je dan als bankier? Dan word je weer wat je altijd geweest bent, de eenvoudige wisselaar, die misschien ook nog eens wat checks aanneemt om het mogelijk te maken geldbedragen te transporteren, zonder dat je ze gemakkelijk kunt verliezen aan de rovers. Voldoende?
Blijven privébezit en bezit van onroerend goed in het Aquarius-tijdperk bestaan?
Ik vind het een roerende vraag. In het Aquarius-tijdperk zal persoonlijk bezit en bezit van onroerend goed en dergelijke natuurlijk blijven bestaan. En ik denk zelfs dat in de beginperiode van Aquarius de eigendommen van het bezit van onroerende goederen eerder toe dan af zal nemen. Maar uiteindelijk zal men beseffen dat men zorgen koopt en geen werkelijke vreugde en geen werkelijke zekerheden. En op het ogenblik dat men dat ontdekt, valt het langzaam weg. En dan moeten we nog van de staatsinstanties af, die geneigd zijn om alle goed en onroerend goed, ook grondbezit, als een feitelijk eigendom te beschouwen, waarover je alleen moeilijker kunt beslissen wanneer een ander het al gekocht heeft. Ja, als we daar dan ook nog van afraken, dan blijft er niets meer over. En dan zijn we eindelijk in een wereld terechtgekomen waarin iedereen respect heeft voor de natuur en voor alle dingen die in die natuur gebeurd zijn, voor alle bouwwerken en bouwsels, omdat hij zegt, daar zit het werk van een ander in, en niet meer zegt, maar die ander heeft meer dan ik. Ik denk dat dat het uiteindelijke punt zal zijn. Maar daar hebt u nog wel een kleine 740 jaar de tijd, denk ik. Nou, geniet ervan.
Wordt plastic geld het betaalmiddel van de toekomst?
Nou, aangezien ze alles al van plastic maken, zou ik zeggen, dat komt er ook wel als een betaalmiddel van plastic. Het is goedkoper dan metaal, hè? En bovendien, er is een zo grote chemische industrie dat je voor het in stand houden van de werkgelegenheid plastic geld kunt gaan maken. En daarmee kun je dan de maatregelen betalen om de omgeving te ontgiften die zonder het aanmaken van dat plastic geld dus zichzelf al ontgift zou hebben. Dus ik neem aan dat het wel mogelijk is, ja. Maar waarom moet alles van plastic zijn, lieve mensen? Wanneer we weer teruggaan naar natuurlijke producten en langere levensduur van die producten, dan komen we tot een veel kleinere verbruikskosten en we komen gelijktijdig tot een veel grotere gezondheid van de hele aarde en de ecologie kan zich herstellen. Ze zal nooit het oude evenwicht vinden, maar ze kan een nieuw evenwicht vinden wanneer de voortdurende verstoring van zich weer langzaam vormende evenwichten doorgaat. Voldoende?
Ik dacht de vraag met plastic geld bedoelde die creditcards en zo en bankkaart. Maar dat is heel wat anders, waar u nou op antwoordt.
Nou, plastic geld, dat is gewoon dat je ineens geen illusies meer nodig hebt. Maar plastic geld is namelijk al een omloop, zoals u misschien weet, en wel in Japan. Er zijn bepaalde munten van plastics vervaardigd. En ik heb gehoord dat het ook in andere landen in het oosten binnenkort het geval zal zijn. Maar goed, wanneer u dus bedoelt kredietkaarten en dergelijke, dan zou ik zeggen, dat vind ik de gevaarlijkste methode om te kopen en te betalen. Want je hebt dan geen overzicht meer over je werkelijke reserves en je betaalt veel meer kosten over het algemeen dan je werkelijk beseft, zodat je alles veel duurder verwerft dan nodig zou zijn wanneer je contant zou betalen.
Hoe lang duurt het nog ongeveer voor het geld geheel zal verdwijnen? En hoe lang voordat armoede, bezitloosheid, positief gewaardeerd zal worden?
Ja, armoede wordt in sommige groeperingen, sociale groeperingen, al gewaardeerd. Armoede is namelijk hier en daar een bron van aanzien, elders juist weer de oorzaak van verachting. Dus dat blijft variëren. Maar als u zegt, ja, wanneer zal er nou helemaal geen persoonlijk bezit meer bestaan en geen neiging daartoe, dan ben ik geneigd, ik heb ook mijn neigingen, om een collega van mij te citeren die eens zei, vrede op aarde ontstaat wanneer van de laatste twee mensen de een de ander begraaft. En dat zou ik over de geldhandel ongeveer hetzelfde willen zeggen. Over bezit.
Hoe overtuig je een heerszuchtige materialist dat hij op een verkeerd spoor zit?
Door hem te laten heersen over alle dwazen die hem gehoorzamen en zelf een andere weg te gaan. Als voldoende mensen een andere weg gaan namelijk, dan zal de materialist zijn benadering moeten veranderen om aan zijn heerszucht tegemoet te komen. Maar daardoor verandert hij zijn eigen leefwijze zodanig dat op den duur de behoefte tot heersen afneemt.
Hoe kom je van het kapitalistische productiesysteem af dat ook in de zogenaamd socialistische landen domineert?
Ja. Ik denk dat een hele goede methode zou zijn de mensen zo op te voeden dat ze alleen die dingen kopen die ze werkelijk kunnen gebruiken. En dat ze daarvan dan alleen die kwaliteit vragen die ook enige gebruiksvreugde vergt of geeft. En ik denk dat je daardoor de industrialisatie al een heel eind terug zou draaien. Vroeger dan had je gewoon een slaapmiddeltje, dat was een beetje slemp, melk met wat erin. En dan sliep je heerlijk op. En dat was namelijk goedkoop. Tegenwoordig koop je een televisie van 3600 gulden met alles erop en eraan. En dan zet je een Nederlands programma aan en daarna val je in slaap. Het kan allemaal eenvoudiger.
Hoe krijgen we het geld, winst, rente, denken de wereld uit?
Heel eenvoudig. Door zelf voortdurend alleen dat te geven wat men je betaalt en alleen dat te betalen wat men je geeft. Met andere woorden, kijk naar werkelijke waarde. Kijk naar werkelijke betekenis. Kijk naar werkelijke mogelijkheid. Zowel in datgene wat je voor anderen doet, als datgene wat anderen tegen betaling voor jou doen. Hierdoor zul je op den duur het winstdenken niet uitroeien, maar je zult het terugbrengen tot een besef dat men geen winsten kan maken door mindere kwaliteit te leveren, bijvoorbeeld. U zult daarnaast het gelddenken aanmerkelijk minder maken, omdat de mensen meer gaan kijken naar wat voor kwaliteit van dingen heb je, dan naar hoeveel heb je op de bank. Begrijp je? En op den duur zal het zo zijn dat mensen dus om de juistheid, de kunstzinnigheid misschien ook van hun keuze meer gewaardeerd worden dan om de kostbaarheid ervan. En op het ogenblik dat dat gebeurt, zal een groot gedeelte van het winstdenken gaan verdwijnen. voldoende?
Zullen huwelijk en gezin ook in het Aquarius-tijdperk de twee hoekstenen van de maatschappij blijven?
Nee, het zijn niet de echte hoekstenen van de maatschappij. Het is het afpersingsmiddel wat de maatschappij hanteert tegenover zijn burgers. Excuseert u mij. Ik heb niets tegen het huwelijk. Ik heb zeker niets tegen het gezin. Maar ik geloof dat daar waar liefde tussen man en vrouw bestaat en nageslacht wordt voortgebracht, de onderlinge band ook zonder enige officiële bevestiging en dergelijke bestaat. Terwijl daar waar een officieel huwelijk, burgerlijk, kerkelijk, etc. Wordt gesloten, terwijl de mensen bij elkaar alleen maar een bepaalde sensatie bijvoorbeeld zoeken, alleen kunnen voeren tot echtscheidingen, wat goed is voor de advocaat, maar slecht voor de mens. En daarmee dus in feite het verval van het familieleven ten gevolge hebben. Wanneer we de huidige maatschappij bezien, dan wordt het huwelijk gepredikt en wordt geprobeerd om de nadruk te leggen dus op het gezin, omdat hierdoor stabiliteit, voorspelbaarheid van gedrag bij de mensen ontstaat. Maar ik zou zeggen, wanneer het gedrag onvoorspelbaar is, kan het gezin wel degelijk blijven bestaan. De hoeksteen zal betrekkelijk snel wegvallen. En neemt u me niet kwalijk, misschien schok ik iemand wanneer ik het zeg, er zullen misschien maatschappijen ontstaan, binnen niet al te lange tijd, zeg een 100 jaar bijvoorbeeld, waarin men zegt, nou ja, wij vinden dus eigenlijk alle vormen van homofilie ver te verkiezen boven de gezinsvorm, omdat hier door een overbelasting van ons sociaal stelsel, door een toenemend aantal kinderen in ieder geval wordt afgeremd. Begrijpt u wat ik bedoel? Zoals ze in andere landen op het ogenblik bijvoorbeeld al bezig zijn, in India gaven ze je een radiootje als je je onvruchtbaar liet maken, weet u wel? Huh? En nou ja, dat was dus zo, dan was de vruchtbaarheid meteen met de muziek mee. En het is duidelijk, wij zitten met een probleem van overbevolking. En dat probleem dat is heel wat intenser dan de meeste mensen denken, omdat het niet alleen maar een kwestie is van grote aantallen gelijktijdig incarnerende mensen, maar gelijktijdig een toenemend aantal vanuit het dierenrijk incarnerende entiteiten als mens op aarde gaan optreden. En dat betekent in feite een enorme verzwakking van de geestelijke ontwikkeling van het menselijk ras. En als je dat wilt voorkomen, dan moet je dus proberen om het aantal mensen iets te verminderen. En dat kun je het beste doen door, ja, we zitten nog met geboortegolven geloof ik in een groot gedeelte van de wereld, maar om die golven dan eens langzaam te laten afebben en er eens een tijdje laag water op na te houden. En als je daarin zou slagen, dan zou je dus de wereldbevolking weer terug kunnen brengen tot aantallen waarbij het mogelijk is, zonder de aarde aan te tasten en te vernietigen als mens, daarop toch redelijk te leven en redelijk samen te werken. Nou, dan ben ik ondeugend geweest natuurlijk, neemt u me niet kwalijk. Ik heb het niet gezegd, u hebt niks gehoord. Laat maar. Volgende vraag.
Favela-bewoners zijn soms intens gelukkig met een korst brood.
Ja.
Is het beeld niet wat rooskleurig, in die zin dat ze ook naar meer voedsel en betere bewoning hunkeren en daarin, in tegenstelling tot de welvarende landen, gefrustreerd zijn? Dus over het algemeen niet gelukkiger zijn. Of zouden al onze behoeften in de westerse samenleving eigenlijk zijn aangepraat?
Wanneer we het hebben over de favela bewoners, aan de bidonvilles en al die andere dingen, dan hebben we te maken met over het algemeen plattelandsbevolking, die dus naar de stad is getrokken om een hogere levensstandaard te verkrijgen. Met andere woorden, de drang om je te verbeteren is aanwezig. En dat brengt de frustraties en de hopeloosheid die in de favelas en dergelijke bestaan, dus wel degelijk op een hoger pijl. Maar dat neemt niet weg dat wanneer je niets hebt, en dat wilde ik met dat gezegde illustreren, iets een intense vreugde kan zijn. En daarmede probeerde ik aan te tonen dat vreugde en tevredenheid en geluk niet afhankelijk zijn van veel hebben. U wordt maatschappelijk aangepraat dat hoe meer je hebt, hoe gelukkiger je bent. En in de praktijk betekent het, hoe meer je hebt, hoe meer ellende je krijgt. En als u dat nog eens een keer wilt onderzoeken, dan zult u ontdekken dat de enige mens die met veel gelukkig kan zijn, de mens is die zich niet meer als een mens gedragen wil. En die zich dus eenvoudig tot een robot of een machine verlaagt, of anderzijds zijn dierlijke elementen de voorkeur geeft boven alle werkelijk menselijke kwaliteiten van gemeenschappelijkheid, van uitwisseling van gedachten, wat iets meer zijn. Voldoende?
Geld is het alleronbelangrijkst, zei Krishnamurti eens. Een grapje of echt zo?
Nee, dat is werkelijk waar. Wat zei ik daarnet bij mijn beantwoordingen? Je 50.000 gulden hebt, je komt op een onbewoond eiland en niks te eten is, dan is een kokosnoot meer waard dan al dat geld. Geld is een illusie. Geld is een soort onderlinge overeenkomst om aan iets een waarde toe te kennen zonder dat hij bezit. Als u niet meer bereid zou zijn voor een lapje van 1000 gulden inderdaad zoveel tegenwaarde te geven, dan zou het alleen nog geschikt zijn om het laatste deel van uw lichaam mee af te vegen nadat u eventuele restanten van de maaltijd verwerkt hebt. En als u zich dat realiseert, dan heeft Krishnamurti gelijk. Geld is het onbelangrijkste wat er is. Natuurlijk, als er is, kun je het gebruiken. Maar het is niet belangrijk op zichzelf. Het is alleen belangrijk op het ogenblik dat het iets representeert anders dan macht over anderen of vergroting van bezitsmogelijkheid voor het eigen ik. Nou, ik dacht dat het beantwoord was.
Bestaan er eerlijke miljonairs?
Je kunt nooit generaliseren. Mogelijk bestaat er hier of daar een, maar ik heb er nog nooit een ontmoet. Maar ik kan u wel zeggen dat in uw moderne maatschappij iemand die miljonair wordt a priori oneerlijk moet zijn, omdat anders de staat het onmogelijk maakt het zover te komen.
De koningin werkt erg hard en doet heel veel voor haar land. Van mij mag zij en haar familie al dat geld hebben. Een juist standpunt?
Ja, kijk eens, Indianen versieren hun totempalen ook, zo nu en dan. Dus waarom niet? Het is een symbool. En het goede mens doet het best. En ze werkt aan een hele hoop dingen erg hard, die eigenlijk, als we ze in het geheel bezien, niet veel betekenen, dan juist door de symboolwaarde die ze bezit. En als we ons dat realiseren, dan zeggen we, nou ja, laten we dan maar die symbolische rijkdom ook geven die erbij hoort. Per slotverrekening, je kunt de koningin toch niet op visite sturen naar Canada op de fiets. Dat is nou gewoon uiterlijk vertoon en uiterlijk vertoon hoort erbij. Daarnaast, ze heeft de middelen en ze gebruikt ze heel vaak voor anderen. Ook al zul je dat van deze koningin nooit horen, maar ze doet erg veel voor anderen. En dan zou je dus zeggen, nou ja, vanuit haar status en haar standpunt probeert ze een goed mens te zijn. Waardeer dat. En als ze daarnaast gewoon een mens wil zijn, waardeer dat nog meer. We hebben geen afgodsbeelden nodig. Maar als je nou eenmaal een koninkrijk hebt, beslotverenigd zijn koningin, die heb je tenminste voor een tijdje. En een president, je bent net aan hem gewend en dan heeft hij zich al rijk gestolen en dan heb je een nieuwe.
Zij die heersende posities innemen, blijven zitten waar ze zitten, gaan niet uit zichzelf opzij. Evenzo staan de rijken hun bezit niet af, alleen met een hefboom. Ja. Is dat helaas niet de waarheid?
Dat is inderdaad de waarheid, ja. En dat betekent dus dat een hervorming van bovenaf, waar heel veel mensen voor schijnen te strijden, altijd onmogelijk zal blijven. Dat betekent dat elke werkelijke omwenteling beneden moet beginnen en dat die omwenteling alleen een goede en een geslaagde kan zijn wanneer men niet zoekt de plaatsen in te nemen van degene die men dus hun macht of hun bezit ontneemt of waarvan men de waarden in ieder geval ontkracht. En dat is nog de grootste moeilijkheid, want een vriend van mij heeft eens een keer gezegd, ach, een communist is een communist totdat hij kapitalist wordt. En dat is natuurlijk erg gemeen om dat zo te zeggen, want het is een soort geloof. Maar ergens heeft hij wel gelijk. Een hele hoop mensen die protesteren tegen de rijken en de machtigen, zouden maar al te graag zelf rijk en machtig zijn. Als we die behoefte kunnen uitroeien bij de gewone mensen, ze kunnen leren zo te leven dat de zogenaamde macht veel minder betekenis krijgt, dat geld in feite niet meer alles kan kopen, dan kom je verder. Eerder niet. Voldoende?
Ik heb nog een flink aantal vragen, maar ik moet ook op de tijd gaan letten.
Nou, dan gaan we kortere antwoorden geven.
Oké, op deze manier. Hebzucht, jacht naar geld, is veelal een indirect motief. Een tekort trachten aanvullen, een zekerheid trachten te vinden, al is zij schijn. Maar bestaat er niet ook rechtstreekse hebzucht bij mens en dier?
Ongetwijfeld, het is een verdrongen vorm van vraatzucht. Ja, korte antwoorden. Sorry.
Is het beloningsprincipe wel zo noodzakelijk? Zou werken op vrijwillige basis zonder beloning niet beter zijn? Ieder kind vindt het prettig te werken totdat het geld in het spel komt.
Ik geloof dat het beter zou zijn wanneer een mens kon werken aan iets waar je met trots op terug zou kunnen zien. En dan zou inderdaad het beloningsprincipe steeds minder een rol spelen. Maar zolang men uitgaat van het standpunt dat een ezel harder loopt als je hem een peen voor de neus houdt, zal het beloningsprincipe, juist om de sociale ontwikkeling en beweging op gang te houden, wel een lange tijd in stand gehouden worden.
Wordt in Rusland en China een beter beloningsprincipe gehanteerd?
Een beloningsprincipe kan nooit beter zijn. Het is alleen anders. En dat betekent dus dat in deze landen in feite dezelfde lasten, dezelfde fouten, dezelfde misvattingen, dezelfde stommiteiten, dezelfde heersen, hebzucht heersen als overal elders. Alleen dat de taal waarin ze tot uitdrukking komt een ander is.
Vrouwen zijn in het algemeen materialistischer dan mannen. Behoudender, minder tot veranderingen geneigd. Sociale omwentelingen worden in de praktijk vaak in bed uitgevochten. Is dit zo? Bevat dit alles een kern van waarheid?
Nou, ik zou in de eerste plaats willen zeggen, de vrouw heeft inderdaad de neiging om meer te letten op haar eigen omgeving en mogelijkheden en minder op het totaalbeeld. De man let op het totaalbeeld en vergeet erover vaak zijn eigen mogelijkheden en noodzaken, de vrouw niet. In dat opzicht is de vrouw dus verstandiger vaak dan de man. Sorry dat ik het zeg, meneer. Wanneer u zegt dat sociale vernieuwingen in bed worden uitgevochten, dan kan het alleen wanneer de vernieuwing van de vrouw komt en de man stom genoeg is om erin te vliegen. Meestal is het niet juist. Ten laatste wil ik opmerken dat mannen en vrouwen beiden een bepaalde behoefte hebben aan avontuur, maar dat de voorstellingen die maatschappelijk gegroeid zijn voor beide geslachten sterk afwijken, zodat de wijze waarop dit zoeken naar avontuur vervuld wordt, bij beiden different is nog, ofschoon langzaam maar zeker toch een nader komen van beide standpunten, standpunten van de beide seksen, dus op dit terrein althans, te bemerken is. Wanneer de vrouw dezelfde mogelijkheid heeft om naar de maan te gaan als de man, hebben we geen staatslieden meer nodig, dan gaan ze zelf.
is al het bezitsdenken, land, grond en dergelijke, gewoonlijk gevolgd door bescherming ervan middels geweld, in wezen niet een soort roversmentaliteit? Vindt de geest dit juist en zal dit proces, waarbij de mens het grootste roofdier is, zich in Aquarius voort blijven zetten, indachtig de grote toevoer van incarnaties uit het dierenrijk?
De overschatting van de mens op elk gebied blijkt ook uit deze vraag. Hij is niet het grootste roofdier, wel het gemeenste. Wanneer we dan zeggen verder dat bezit de neiging tot verdediging met zich brengt, ben ik er volledig mee eens. Verder dat men bezit als een deel van zichzelf beschouwt en daardoor elke aantasting van bezit als een aantasting van zichzelf en dus een recht tot zelfverdediging inhoudende ervaart, is ook juist. In Aquarius zullen die waarden wel veranderen, maar het is meer een verschuiving dan een wegvallen. Wel zal de nadruk steeds meer vallen op het gevoel van sociale betekenis, erkenning door anderen, en veel minder op het bezit dat ermee gepaard gaat. Voldoen?
Is de grote ongelijke verdeling tussen rijke en arme landen wel onrechtvaardig?
Als ik elke dag lekker eet met alles wat ik uit de tuin van mijn buren haal, is dat dan rechtvaardig of onrechtvaardig? Ik zou zeggen, de wijze waarop men probeert het probleem van derde wereldlanden op te lossen op het ogenblik is onjuist. Omdat men namelijk een rentelast kweekt voor dergelijke landen die ze niet kunnen betalen. En dat is gewoon onzin. Aan de andere kant, laten ze zelf ook maar eens wat doen. Geef ze de middelen om wat te doen. En als ze niets ermee doen, dan moeten ze het zelf weten. Doodgewoon. Dat is de meest juiste benadering. Je hoeft ze niet te laten verhongeren, maar geef ze zaaigraan, help ze om pompen te slaan, en laat ze dan pompen tot het land verzuipt, bij wijze van spreken, en het graan opkomt. Voldoen?
Hoe krijgt men de tolgrenzen kwijt?
Oh, dat is heel eenvoudig, schaf de bureaucratie af.
Waarom loopt een op voortdurende groei gebaseerde economie dood?
Wel, heel eenvoudig. Omdat een op groei gebaseerde economie dus steeds meer moet produceren en daarbij steeds meer met zijn productie uit moet gaan boven de behoeften van de mens, dan wel steeds slechtere en zwakkere producten moet gaan leveren. Ja, een begin bekende verhaal. We zijn niet al wetend, we zijn niet al onfeilbaar. Ja, dus geen papale neigingen. Denk u alstublieft zelf na. Het onderwerp zal u bekend zijn, dat is leven zonder bezit. Dat is zeker in deze moderne tijd een krankzinnige titel. Aan de andere kant, wanneer je niet beschouwt als je eigendom en alles als iets wat je gebruiken mocht, dan kom je best aan je trekken. Maar op het ogenblik dat je denkt dat iets van jou is, moet je het verdedigen tegen anderen. Dan wordt bezit een last en dan heeft het bezit uiteindelijk jou. En ik denk dat daar eigenlijk de quintessens ligt van hetgeen we vanavond te bespreken hebben. Het is natuurlijk moeilijk om te begrijpen dat niets echt van jou is. U zit hier bij elkaar, mijn vriend, mijn vriendin, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn huis, mijn hond, mijn kat, mijn bankrekening, niet te vergeten. Mijn. Met andere woorden, je verlengt je persoonlijkheid. Maar hoe meer je aan die persoonlijkheid toevoegt, hoe groter het gebied is waar je mee bezig moet houden, hoe minder kans je hebt om met je eigen innerlijke waarde iets te doen. We zeggen helemaal niet dat je moet leven zonder iets, dat is onzin. Maar wanneer je nu begrijpt dat wat je vandaag hebt morgen weg kan zijn, dan geniet je er vandaag van. En als het morgen er toevallig weer is, nou ja, prettig. Dan geniet je er morgen ook van. Maar iedereen weet, gisteren is een droom. Vandaag is de werkelijkheid en morgen is een visioen. Laten we niet leven in onze visioen of in onze dromen. Laten we proberen te leven in de werkelijkheid. De werkelijkheid is, wat ben ik vandaag, wat kan ik vandaag, wat beleef ik vandaag. Leven is belangrijker dan hebben. Beleven is veel belangrijker dan zekerheid. Zekerheid is iets wat de mens naar de afgrond drijft. Wanneer ik de moderne maatschappij bezie, ik mag ook maatschappijkritiek ook uitoefenen, hoop ik. En ik wil van tevoren stellen, ik ben geen lid van de VVD of een dergelijke beweging. Want het klinkt misschien een beetje rechts. Of schoon, ik me altijd afvraag wat rechts is en wat links. Want als ik zie hoe rechts probeert zich door te zetten en hoe links het doet, dan ontmoeten ze elkaar ergens en dan zijn ze weer een en hetzelfde. Maar goed. Ik heb recht op een inkomen. Ik heb recht op een onderdak. Ik heb recht op dit. En ze moeten maar zorgen dat. Die kreten hoor je toch heel ontzettend veel in die moderne maatschappij. Maar heb je dat recht wel? Dat recht wat je opeist, dat is een aantasting van de vrijheid van anderen. Vergeet dat niet. Als je kunt zorgen voor een huis, best. Maar ik voel meer voor een kraker dan iemand die een actie begint omdat hij een huis wil hebben. Laat hij dan of zelf zoeken, verdienen, kopen, voor mijn part. Of laat hij eerlijk toegeven, wanneer ik het krijg, dan is dat een gelukje, dan is een gunst, maar dat is geen recht meer. Al die mensen zijn ontzettend bezig met het idee, ik heb eigenlijk de maatschappij. Die maatschappij is er om voor mij te zorgen, is een deel van mij. En daarom mag ik met die maatschappij doen wat ik wil. Maar die maatschappij mag mij, met mij alleen doen wat ik wil. Op die manier kom je helemaal van het rechte pad af. Godsdienst, ja natuurlijk, wij doen de wil van God. Maar daarvoor heeft God ons uitverkoren. Nou ja, als je ziet wat hij uitverkiest, dan heb ik wel het idee dat hij het kaf bij elkaar haalt om later weg te gooien. Maar... ja, sorry. Heb ik een recht tegenover God? Want nee. Als er een God is, houdt die God zich met me bezig. Ja, ik kan wel denken dat hij het doet. Per slot, vrede en grootheidswaanzin komt overal voor. Maar goed er zal God zijn, best. Wat moet ik doen? Ik moet leven vandaag met de middelen die ik heb, met de mogelijkheden die ik heb, zoals ik voel dat het juist is. En als ik dat doe, dan heb ik vanzelf in mij een gevoel van warmte. En dan zou je haast zeggen, dan glimlacht de ziel. En op het ogenblik dat je druk bezig bent om anderen duidelijk te maken wat ze moeten doen. Die moeten zus en dat zou zo moeten. Oh mensen, dat vreet aan je. En als het nou alleen al gaat over dergelijke problemen. Problemen van de maatschappij, de aantasting van het milieu, de emancipatie van de vrouw. Wanneer komt er een emancipatiebeweging voor de mannen tussen de haakjes? Dat soort dingen. Dan zeg ik, ja goed, ik kan het allemaal wel begrijpen. Maar waarom begin je niet zelf zo te leven? Dat is je mogelijkheid, dat is je werkelijkheid. En ja, in Nederland is het niet zo erg. Er zijn mensen die zeggen, nou ja goed, je krijgt uiteindelijk AOW en dan gaat het wel. Maar er zijn landen, daar leven de mensen voortdurend voor hun bankrekening. Want er moet wat op, we moeten voor de oude dag zorgen. En dan hebben ze uiteindelijk een aardig bedrag erop staan en dan zouden ze ervan kunnen gaan genieten. En de eerste keer dat ze het proberen, krijgen ze een hartverlamming en dan is er weer ruzie in de familie over de verdeling. waarom heb je iets wat je wilt hebben, wat deel is van jou, bij jou hoort? Waarom? Je bent gewoon wie je bent. Goed. Je hebt de middelen en de mogelijkheden die bij jou horen. De een is misschien ontzettend knap met zijn hoofd, niet waar, en een ander die doet het beter met zijn handen. En de derde die kan zijn voeten goed gebruiken. Nou, met een beetje samenwerking komen we heel eind ver. Maar ik moet leven met wat ik ben, wat ik heb. In mijzelf, aan mijzelf, mijn mogelijkheden. En ik moet elke dag opnieuw leven, mijn dag. En dat klinkt dan natuurlijk ontzettend vervelend. Hè? We moeten toch uiteindelijk de raadselen oplossen van het leven. Ja, lieve mensen, maar als je bezig bent om die raadsel op te lossen, je houdt geen tijd over om te leven, waar praat je dan over? Mensen die de zon niet zien op of ondergaan, omdat ze met